Goedemorgen allemaal. Goed om jullie te zien, allemaal op afstand. Fijn om bij jullie te zijn. Wat zou het geweldig zijn als er een opwekking zou komen in Nederland en in Brabant en Deurne? En ik moet zeggen, ik verlang daar persoonlijk heel sterk naar. Als ik de geestelijke armoede zie in Nederland, afgelopen tijd, die dan ook zo zichtbaar wordt, dan groeit bij mij het verlangen dat God zijn arm uitstrakt over Nederland en dat mannen en vrouwen zullen opstaan om tot Gods eer te gaan leven. Wandelen in de vrees des Heeren en ontzag en eerbied van God. Opwekking heeft alles te maken met openbaring, want zonder openbaring zijn we blind en doof van wat God ons in zijn vrijgevigheid gegeven heeft. En zijn we ook blind voor onze zonde. Blind voor de toestand waarin wij verkeren. En ik bid ook dat God zich zal openbaren door zijn geest en ook zal overtuigen van zonde en oordeel. En dat is niet fijn, dat is niet prettig, maar wel heel erg nodig. En dat in Nederland ook gaan zien dat we een redder nodig hebben. Jezus. Ik verlang echt zo naar dat God zich openbaart zonder mate. En dat in dit land ook hersteld wordt om tot Gods eer te gaan leven. En dat de gemeente een plek zal zijn waar de heerlijkheid van God zich manifesteert. Voor een opwekking, dat is geen mensenwerk, maar mensen zijn er wel bij betrokken. Een opwekking is niet iets wat je zelf kunt opwekken. Het is echt iets wat uit de hemel gegeven moet worden. Een opwekking heeft ook verschillende kenmerken. En een van die kenmerken is dat mensen gaan geven. En het is niet zo opmerkelijk dat dit een kenmerk is. Want geven, dat hoort echt bij het wezen van God. God is een God die heel graag geeft. God is een vrijgevige God. En dat is ook het thema waar ik samen met jullie vandaag over na wil denken. Over de vrijgevige God. En ik wil het doen aan de hand van een gedeelte uit Johannes 3. Ik zal deze uit de Bijbel voorlezen. De overige tekst heb ik allemaal op sheet staan. Dit gedeelte wil ik graag voorlezen uit het woord. Johannes 3 vers 16. Tot 21. Heel bekend gedeelte. En dat begint zo, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht. Opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. Zullen we nog een moment stil zijn en bidden als we dit gaan overdenken met elkaar? Vader, wil u zo danken voor uw kostbaar woord. En ik dank u dat u ons dat hebt toevertrouwd en dat we daardoor u mogen leren kennen. En ik wil u ook zo bidden, ook vanmorgen, dat u zo leven brengt door uw woord heen, Heer. En dat we iets meer van u mogen zien en u nog meer gaan liefhebben. Heere God, wat u zo vanmorgen in zegenen, spreken en luisteren. We zijn zo afhankelijk van u, Heer. We bidden zo om uw zegen en genade in Jezus' naam. Amen. Het maakt heel veel uit wat voor mensen je in je omgeving hebt. Zijn het vrijgevige mensen? Of zijn het juist hebzuchtige mensen die veel bezig zijn met geld verdienen en dingen om zich heen te verzamelen? Afgelopen tijd was ook nog in het nieuws dat de 26 rijkste mensen van deze wereld hebben meer dan de armste helft van de wereldbevolking. Op een wereldbevolking van 7,6 miljard mensen, de armste helft, 3,8 miljard mensen, en die hebben minder dan de 26 rijkste in deze wereld. Als je vrijgevige mensen in je omgeving hebt, dan ben je erg gezegend. Het zijn aangename mensen. Daar hoef je niet bij op te letten, want daarvan weet je dat ze niet op zichzelf gericht zijn, maar juist op die ander. En als je vrijgevig bent, dan is dat tot eer van God. Want God is een vrijgevig God en wij zijn gemaakt naar het beeld van God. En laten we eens gaan inzoomen op het feit dat God vrijgevig is. Als God vrijgevig is, dan is dat niet omdat hij in een goede bui is. Daar had ik thuis wel eens. Dat ik beter iets kon vragen aan mijn vader en moeder als ze in een goede bui waren. Dan maakte je wat meer kans. Nou maakte ik in een groot gezin van 11 kinderen sowieso niet zoveel kans. Want als de een iets kreeg, dan stonden er nog 10 anderen klaar. Die dan ook wat wilden. Maar goed, de kans was toch groter als ze in een goede bui waren. Maar bij God hangt het geven niet af van zijn humeur. Omdat die vrijgevigheid van God, die is diep verankerd in het wezen van God. En God is door en door goed. En is een God die graag geeft. En dat gaat heel diep. Maar eens kijken wat God gegeven heeft. In dat welbekende vers wat we net hebben gelezen, Johannes 3, vers 16 staat, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven. En als dat zo leest, wat een statement is dat. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven. En dat was niet goedkoop. God heeft er iets gedaan. Iemand gegeven wat we niet kunnen bevatten. Ik denk, we kennen allemaal wel die indrukwekkende geschiedenis van Abraham. Hoe hij zijn zoon moest gaan offeren. Zijn enige erfgenaam. Die hij op hoge ouderdom gekregen had. En als je die geschiedenis ook leest, dan is dat niet te bevatten hoe dat Abraham samen met zijn zoon op weg was naar de berg om zijn zoon daadwerkelijk te gaan offeren. Heb je er wel eens over nagedacht dat hij zelf zijn opdracht zou krijgen? Wat zou je doen? Ik denk, als je dat doet in Nederland, dan ga je de gevangenis in. Die wordt lang opgesloten als een godsdienstwaanzinnige. Zou je het toch doen? Abraham die deed dat en hij was vast besloten. Maar op het moment dat Abraham zijn zoon wilde slachten, was daar die stem van: Abraham, doe je zoon geen kwaad. Maar toen de zoon van God aan het kruis hing, was er niemand die zei: stop, stop, doe je zoon geen kwaad. Er was wel een andere stem. De stem van de zoon die uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de toorn van de vader over de zonde werd uitgestort op de zoon, kon de vader niet één zijn met de zoon. En de zoon heeft alleen de straf gedragen, alleen de volle toorn over de zonde over hem heen gekregen. Waarom hebt u mij verlaten? Om de zonde. Er moest gerechtigheid geschieden. Er moest betaald worden voor u en mijn zonde. En je kunt je afvragen, kan God de zonde niet gewoon vergeven? Hij is toch een God van liefde? Nee, dat gaat niet. Er moet ook gerechtigheid plaatsvinden. De schuld van de zonde moet betaald worden. En ik zal proberen om dat duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Stel dat er gebeurd is heel vreselijks bij u thuis. En ik hoop ook nooit dat het gaat gebeuren. Er is een inbreker in uw huis en dat loopt helemaal mis. En hij vermoordt uw kind. U ziet het gebeuren, maar u bent net te laat thuis om het te voorkomen. Maar u kunt wel die inbreker overmeesteren. En gelukkig kunt u beheersen om niet te vergrijpen aan de moordenaar een eigen rechter te spelen. De politie komt snel en de inbreker wordt meegenomen en hij bekent ook schuld. Maar u zit met een groot verdriet. Het kind wordt begraven en er is een groot verdriet. Elke dag mist u het kind. En dan komt er een rechtszaak. En u gaat ook naar de zitting. En de inbreker is schuldig aan doodslag en hij bekent ook schuld. En de rechter moet nu met een vonnis komen. En het vonnis van de rechter is dat de inbreker schuldig is aan doodslag. Maar, zegt de rechter, omdat ik een liefdevolle rechter ben, vergeef ik je en je mag nu vrij naar huis toe gaan. En als je dit als ouder zou overkomen in de rechtszaal, dan denk ik dat je zou opspringen in die rechtszaal en zeggen, dit kan niet, dit is gewoon crimineel. Dit van die rechter is nog erger dan wat die inbreker gedaan heeft. He? Zo'n rechter willen we niet. Maar gek genoeg willen we wel zo'n God. Kan de God van liefde niet gewoon vergeven? Nee, dat kan niet. Er moet recht gedaan worden. De schuld moet betaald worden. En het bijzondere is ook dat God zelf die schuld betaald heeft aan het kruis van Golgotha. En wat God hier gegeven heeft, is met geen pen te beschrijven. Ik probeer het te vertellen zo goed en zo kwaad als het kan. En het uit te leggen. Hij gaf zijn innig geliefde zoon, die aan de boezem van de vader was, die gaf hij met zijn hart. En dat is het wezen van God. God is een vrijgevige God. Meer dan dat te geven was er niet. Stel je maar eens voor, je bent schatrijk. Je hebt land, je hebt huizen, je hebt een dikke bankrekening, je hebt goudstaven, je hebt misschien zakken vol met cryptomunten en je hebt één zoon. En wat is dan het kostbaarste, het meest waardevolle om te geven, het grootste om te geven? Dat is toch de zoon, de erfgenaam? En God heeft in zijn zoon getoond en bewezen dat hij een vrijgevige God is. Een van de meest overweldigende geschenken die God gegeven heeft naar zijn zoon is zijn Heilige Geest. We gaan er binnenkort weer gedenken. In Handelingen 5 vers 32 zegt Petrus. Hij zegt, wij zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. En hier zie je dat weer, hè? Die God gegeven heeft. En het is niet zomaar iets. Hij geeft zichzelf aan ons. En dit is weer zo'n onmetelijke gift van God, de vrijgevige God. En deze tekst klinkt misschien heel bekend en ken je misschien al heel lang. Heb het al vaak gehoord en ben je het gewoon gaan vinden. Maar het is iets om je telkens weer over te verwonderen. Toen Jezus werd opgenomen naar de hemel, vond er de grootste ruil plaats die je kon bedenken. De aarde die gaf de mooiste persoon die er is aan de hemel. En de hemel die gaf de mooiste persoon die er is aan de aarde. Er is geen grotere zegen voor de aarde dan de komst van Gods geest. En vanaf het moment dat wij opnieuw geboren zijn, vanaf het moment dat we ons van de wereld afkeren en hem gehoorzamen, komt de Heilige Geest in ons wonen en blijft hij altijd in ons. Jezus belooft de Heilige Geest ook in Johannes 14. En dan zegt hij, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dit is een geschenk door God gegeven. En is zo cruciaal in ons leven met hem, dat Gods geest maakt dat mogelijk dat we kunnen leven tot Gods eer. En dit heilige, dat eeuwig blijft en in ons is. Er staat wel wat bij ook, die hem gehoorzaam zijn. En ook in het voorgaande vers staat, die mijn geboden in acht neemt. En kijk, het luistert wel nauw. Het is niet maar een beetje op je eigen manier doen. Nadab en Abihu uit het Oude Testament, die waren net ingewijd op majestueuze wijze als priesters. En ze gingen ook offeren op hun eigen manier. En dat liep heel slecht af. Het kan niet zo zijn dat we willen dat de Heilige Geest op krachtige wijze in ons werkt. En we nemen het zelf niet zo nauw. We doen het op onze eigen manier. Een ander heel kostbaar iets dat God ons heeft gegeven in zijn vrijgevigheid is zijn woord. We kunnen God alleen kennen door openbaring. Door God die zichzelf openbaart. Hij openbaart zich onder andere door de schepping, maar ook door zijn woord en door zijn geest. De schepping die door iedereen gezien wordt. Maar weinigen zien de schepper en geven hem ook die eer. We makkelijk praten over miljoenen jaren evolutie, omdat openbaring gemist wordt. En eigen denken tot waarheid verheffen. God heeft ons zijn woord gegeven. En door dat woord openbaart God zich aan ons. En daarom is dat woord zo belangrijk. Daardoor kunnen we God leren kennen en zijn wil leren kennen. En daarom hebben we het ook hier iedere zondag over wat God in zijn woord zegt. En als je beseft waar dat woord vandaan komt, van de almachtige God die ons lief heeft, dan weet je dat woord. Dan wil je dat woord kennen, dan wil je dat woord lezen, dan wil je dat woord indrinken, dan wil je dat woord doen, dan wil je dat woord liefhebben. De psalmist zegt ook, uw woord heb ik lief. En in psalm 119, vers 81, zegt de psalmist, zegt, mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil, op uw woord heb ik gehoopt. En als je dit zo leest, hier zie je iemand, en dan proef je en dan voel je hoe kostbaar dat woord van God is. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. En als we hier zo vanmorgen samen zijn, dan hoop ik ook dat uw ziel bezwijkt van verlangen naar zijn heil. Naar een woord van hem, naar een glimp van hem. Als een man zijn woord geeft, dan betekent het dat je daarop aan kunt. Je kunt hem aan zijn woord houden. En nu heeft God zijn woord gegeven. Daar kun je echt van op aan. Het is vast en zeker. Het is betrouwbaar. Het is waarachtig. God heeft zijn woord gegeven. En dat woord van God is goed. Het is kostbaar, het is een bron van hoop, een bron van leven. Dat woord maakt vrij. De vergevigheid van God is niet iets wat hij over had en niet wist wat hij ermee aan moest, waar hij van af wilde of iets dergelijks. Nee, God is vrijgevig in heel zijn wezen. En dat blijkt ook uit het feit, hè, wat we net gezien hebben, dat God in staat is om het allergrootste, het allerliefste, wat hij heeft te geven. En als hij dat geeft, dan zal hij al het andere zeker niet onthouden. In Romeinen 8 vers 32 zegt Paulus, hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Het feit dat God het allergrootste, het allerbelangrijkste en allerliefste gegeven heeft, is een garantie dat als het nog eens nodig zou zijn, en dat moet dan van minder waarde zijn, want meer kan niet, dan zal hij dat toch zeker ook geven. Als je in de Bijbel leest, dan kom je heel vaak iets tegen wat God er ons gegeven heeft. En dat geeft ook weer dat God vrijgevig is. Een korte greep uit een aantal dingen die is ook aan het lezen wat hij ons gegeven heeft. Dat is dat hij ons eeuwig leven gegeven heeft. Dat hij vrede gegeven heeft. Dat hij rust gegeven heeft. Dat hij troost heeft gegeven. Dat hij ons een adem heeft gegeven. Een plaats in het lichaam heeft gegeven om te functioneren. Dat hij raad heeft gegeven. Een schild van uw heil heeft gegeven. De aarde heeft gegeven. Overwinning heeft gegeven. Er zijn zo ontzettend veel dingen die God ons gegeven heeft. En het gevolg van die vrijgevigheid van God is dat wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven zullen hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als je in aanraking komt met vrijgevige mensen, is dat heel erg aangenaam. Ja, die heb je graag in je omgeving. Maar als je in aanraking komt met de vrijgevige God, is dat extreem aangenaam. Ja, je wordt van dood levend. Je gaat niet verloren voor altijd, maar je ontvangt eeuwig leven. En wat God vraagt is alleen geloof. God heeft zijn zoon gegeven, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En neem je God serieus. Neem je van waar aan wat hij zegt en pas je dat toe in je leven. Geloof je in hem? Geloof je dat je een zondaar bent en dat je verlossing nodig hebt en dat God je wil geven in Jezus Christus? En neem je dat ook als een waarheid aan? Als je zit en je kunt ook nog niet zeggen dat je een kind van God bent, dat de schuld van jouw zonde nog niet verzoend is, dan is het iets om daar ernst mee te maken. Je kunt met zo'n zware schuld niet sterven. God is een vrijgevige God, maar ook een rechtvaardige God. En zonder dat reddende werk van Jezus kom je niet. En dit gedeelte zegt Jezus ook dat als je niet gelooft, dat dan de toorn van God op je blijft. We hebben dat gelezen in dat gedeelte van Johannes 3. Er staat, want wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dat klinkt heel hard. Maar het geeft op de ernst van de situatie aan. En gelukkig is het zo dat God is een heilig God en een rechtvaardig God. En daar kan ook niet mee gesjoemeld worden. En het vervult mij alleen maar met meer respect en ontzag voor God. En je ziet ook dat God heeft het zelf wel heel ernstig genomen. En daarom moest Jezus sterven om de schuld van de zonde te verzoenen. En als je denkt dat je dit kunt negeren of uitstellen, dan ja, dat kan niet. God is een vrijgevig God. Maar als hij de vrijgevigheid in de wind slaat, dan moet je ook de consequenties dragen. En die zijn verstrekkend. In Hebreeën 10 vers 29 staat: hoeveel te zware straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Daarom vlucht naar God toe. Laat je reinigen en je zonde verzoenen. Geloof in Jezus. Volg hem. Gehoorzaam hem. God is een vrijgevige God. Maar het is niet een vrijblijvende God. Als we zo met elkaar zien dat God super vrijgevig is, dat hij zijn Zoon heeft gegeven, dat hij zijn geest heeft gegeven en zijn woord heeft gegeven en alles wat nodig is om een leven te leiden tot Gods eer, en God heeft dit een liefde gegeven. En dan is de vraag van, ja, hoe reageer ik daarop? Hoe reageer jij daarop? En het volgende plaatje geeft dat heel mooi weer. God wil graag dat je erop reageert door hem jouw hart te geven. En heb de Heer God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel jouw verstand en met alles wat in je is. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. En God wil graag dat je reageert door hem in geloof lief te hebben. Een dankbaar hart dat God lief heeft. Dat geldt voor iedereen. Vanmorgen kunnen we waarschijnlijk dezelfde delen in drie groepen onderscheiden. En misschien hoor je bij de eerste groep die nog nooit zijn hart aan God gegeven heeft. Heb je nog nooit bekeerd, heb je geleefd zoals je dat zelf wilde. Maar Jezus klopt vanmorgen aan de deur van je hart en vraagt om die te openen en aan Jezus te geloven en hem in liefde te volgen en jouw hart aan hem te geven. En als je dat wil, dan kun je dat straks aan het eind van de preek ook in een stilgebed doen. Maar misschien hoor je bij de tweede groep en heb je in het verleden wel een keuze gemaakt en je hart aan Jezus gegeven, maar is je hart wel lauw geworden en verlang je opnieuw naar een opwekking in je leven en zeg je: Heer, ik wil opnieuw mijn hart geven, ik verlang ernaar en wilt u het uitwerken in mijn leven, ik wil u lief hebben. En als je het wil, dan kun je dat straks ook in een stil gebed doen. En misschien hoor je bij die derde groep die met Jezus leeft. Je hart gaat naar hem uit. Je leven is niet perfect, maar je houdt veel van Jezus. En je wil dat opnieuw bevestigen. Ja, Heer, mijn hart is voor u. Ik wil u lief hebben met heel mijn hart. Zo'n moment stil zijn, dan kunnen we iedereen zo in stilte ook naar God toe gaan. En uitspreken wat in je hart is. En dan zal ik zo afsluiten met het gebed. Zo zou een moment stil zijn. God, als we zo hier zitten en staan voor uw aangezicht. U bent degene die ons hart kent. Misschien is het een gebroken hart. en vertwijfeld had. Of misschien een verscheurd had. Of een angstig had. Of een leeg had. Of een onzeker had. Of een lauw had, of een vurig had, Heer. We komen zo mee naar U toe. En we geven ons hart aan U. Heer, wilt U zo een bijzondere zegen geven? Heer, als we zo dat ook lazen, Psalm 119, waar het psalmist zo zegt, mijn ziel is bezweken naar verlangen naar U, van verlangen naar U, Heil. En op Uw woord heb ik gehoopt. Heer, dan geven we ook zo ons hart aan U en leid U ons zo op al onze wegen. In Jezus' naam. Amen.